gemeente, voordat een vioolspeler zijn instrument bespelen kan, moeten eerst de snaren op de juiste wijze worden afgestemd. Door middel van een daartoe dienende sleutel worden de snaren één voor één gespannen. En wanneer iedere snaar de juiste toon heeft bereikt, dan heeft hij een instrument tot zijn beschikking, waaraan hij de mooiste liederen kan ontlokken. Alzo, geliefde, is het ook nu met het werk van de geest in het zondaarshart. Als Gods geest de snaren van het zondaarshart wil gaan bespelen, worden eerst de zielesnaren zo strak mogelijk gespannen, om op de juiste toonhoogte te worden gebracht. Vraag u hoe dat spannen van die zielesnaren dan geschiet. Dat geschiet in wegen van ontdekking en van beproeving. Denkt u maar eens aan Jacob. Een grote beproeving kwam over Jacobs leven. Zijn zielesnaren werden zo strak mogelijk gespannen toen Jozef weg was en Benjamin moest worden afgestaan. Heere, zo riep hij het uit, al deze dingen zijn tegen mij. Denk maar eens aan David. Moest hij niet eenmaal klagen: ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijze dag en nacht. En van Job lezen wij dat hij in grote donkerheid van zijn leven moest uitroepen: ga ik voorwaarts, ik zie de Heere niet. Ga ik achterwaarts, ik bemerk hem niet. Zo werden ook de zielesnaren van koning Hiskia eenmaal strak gespannen, toen hij op het ziekbed werd geworpen en toen hij het moest uitroepen, gelijk een kraan of zwaluw, alzo piepte ik. Ik keerde als een duif, mijn ogen verhieven zich omhoog. O Heere, ik word onderdrukt, wees gij mijn borg. Dat spannen van zielesnaren, geliefde gemeente, dat valt niet mee. Lichaam en ziel kunnen er gebukt onder gaan. Maar toch zijn die zielesnaren op de juiste toon afgestemd. En de Heilige Geest gaat dan die harten bespelen. Dan wordt er ook een hemelklank beluisterd, waarin alleen genade wordt gehoord. Dan immers hoor ik Jacob getuigen: het is genoeg, mijn zoon. Jozef leeft nog. Dan zingt Job zijn psalmen zelfs in de nacht. En dan zegt David: het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Vanmorgen horen wij Hiskia getuigen: zie, in vrede is mij de bitterheid bitter geweest, maar gij hebt mijn ziel lieflijk omhelst, dat zij in de groeven der vertering niet kwam, want gij hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. Vanmorgen willen wij een ogenblik staan rondom het ziekbed van Hiskia en gaan we luisteren naar een drievoudige zielsbeleving die op strak gespannen snaren worden uitgejubeld. En dan zullen wij horen: Hiskia kwam aan het einde met zichzelf. De binnenkamers van de dood werden hem ontdekt. Hij dreigde voor eeuwig om te zullen komen. Maar toen kwam die grote heelmeester, die vriend van tollenaren en zondaren, zijn ziekenkamer binnen en heeft zijn ziel lieflijk omhelst, dat zij in de groeven van de vertering niet kwam. Met Gods hulp luisteren wij deze morgen naar een drievoudige zielsbeleving op strak gespannen snaren uitgejubeld. Daarin horen wij ten eerste over een heilzame beproeving, ten tweede over een volkomen vergeving en ten derde over een verlossende liefde. Na het amen van deze gelezen preek zingen wij met elkaar het psalm 116, daarvan het 11e en het 5e vers. Dus allereerst, gemeente, over een heilzame beproeving. Koning Hiskia is ons bekend uit de geschiedenis als de godvruchtige koning uit het huis van Juda. Hij was de opvolger van de goddeloze koning Achas. Van deze Achas staat ons beschreven dat hij niet deed wat recht was in de ogen des Heren. Maar van Hiskia lezen wij, en hij deed dat recht was in de ogen des Heren, naar alles wat zijn vader David had gedaan. Hij betrouwde op de Heren, de God van Israël, zoals na hem zijns gelijken niet was onder al de koningen van Juda, noch die voor hem geweest waren, want hij kleefde de Heren aan. Hiskia was de reformator van het huis van Juda. Tijdens zijn regering werden de afgoden verbrijzeld, alle heilige bossen en hoogten werden weggedaan. Als een wijs en godvruchtig koning trad hij op toen Sanherib, de koning van Assyrië, Jeruzalem belegerde. De vijand lag voor de poort, maar toen ging Hiskia naar het huis des Heren en breide al de dreig- en lastenbrieven van Sanherib uit voor het aangezicht des Heren. En leerde iets beleven van dat in stilheid en vertrouwen uw sterkte zal zijn. Maar zie, op het alleronverwachtst plaatst de Heere deze godvruchtige koning voor een ernstige beproeving. In ons tekstwoord lezen wij over een bitterheid die Hiskia zeer bitter was. De Heere namelijk wierp Hiskia op het ziekbed. Zijn hervormingsijver moest plotseling worden gestaakt. Zijn koninklijk beleid werd onderbroken. Hiskia moest in de afzondering. De Heere nam Hiskia voor een ogenblik apart. Wat een voorrecht, geliefde, als de Heere ons eens apart gaat nemen. Vooral in onze drukke en gejaagde tijd. Vooral in onze tijd, immers, is het gevaar niet denkbeeldig dat de mens overal overheen leeft. Ja, we leven zelfs aan God en de zaligheid voorbij. En de waarschuwende stem van het woord des Heren vervlakt en vervliegt. Geef bevel aan uw huis, want gij zult sterven. Ook deze roepstem heeft een en andermaal opnieuw in onze gemeente geklonken. Hoe goed kan het daarom zijn als de Heere een mens eens apart gaat nemen, als we onder vier ogen met hem komen te verkeren. Misschien heeft de Heere u al weer eens een keer zo apart genomen. Hiskia die kwam op het ziekbed. U kent misschien ook wel van die tijden in het leven, dat het moeilijk was als de Heere u een ogenblik apart nam en u verschillende dingen los moest laten, uw werk, uw bedrijf, uw gezin, en zo buiten de rumoerige drukte van alledaagse leven een ogenblik moest leren luisteren naar wat de Heere tot u te zeggen had. Immers, elk ziekbed heeft een boodschap. De Heere had ook een boodschap voor koning Hiskia. Zie, daar treedt Jesaja de ziekenkamer van de koning binnen. Deze zal hem Gods woord doen horen. Jesaja heeft een harde boodschap. Er zijn wel mensen die zeggen, een zieke moet u vooral toch niet over de dood en over de eeuwigheid spreken. Dat zou een zieke maar onrustig en bevreesd maken. Spreek tot ons zachte dingen. Ach, geliefde gemeente, deze tactiek van de vorst der duisternis houdt de mens, als God het niet verhoedt, die houdt die vol tot op zijn doodsbed toe. Maar nu zie ik weer die profeet Jesaja. Deze zal de koning ook op zijn ziekbed Gods woord laten horen. En dan klinkt zijn stem. We hebben het gehoord. Geef bevel aan uw huis, o koning, want gij zult sterven en niet leven. Kunt u zich indenken welk een ontroerende boodschap dit voor de koning moet zijn geweest? Straks zou dus een groter en een sterker koning de poorten van het koninklijk paleis binnentreden en zijn leven opeisen ten dode toe. De koning van de verschrikking zou komen. En als hij komt, wie zal dan zijn komst kunnen tegenhouden? Welke ontroering zal deze boodschap hebben uitgewerkt? Want Hiskia had nog zoveel idealen. Hij meende nog slechts gemist te kunnen worden. Wat moest er nu terechtkomen van zijn land en van zijn volk? Wat moest er nu terechtkomen vooral van zijn arme ziel, voor de eeuwigheid geschapen? We lezen daarom in de schrift, toen Hiskia deze boodschap ontving, toen keerde hij zijn aangezicht om naar de wand. Hij piepte als een zwaluw en hij keerde als een duif. Vanwege de afsnijding mijner dagen, zo zegt hij, zal ik tot de poorten van het graf heen gaan, ik word beroofd van het overige mijner jaren. De gedachte aan de dood is hem bitterder dan bitter, staat er. En wie van ons zal dat niet verstaan? Elk mens, zo heeft eens iemand gezegd, schrikt zo van de dood dat hij geen kwartier in een heel jaar daarover in ernst durft na te denken. Hoe komt dat dan? Wel, in de dood treedt de vloek van de zonde de mens tegen en herinnert ons aan onze bondsbreuk die in het paradijs is begaan. Daarom is de dood ook zo ernstig voor de onbekeerde mens die hem niet kent, die het geweld van het graf heeft overwonnen, die de dood heeft gedood en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht. We hebben dat onlangs weer met Pasen mogen horen. O, wat zal het zijn om te vallen in de handen van de levende God. Vreselijk, zo staat het in de schriften. Daarom is het noodzakelijk om die tijd van genade zo kostelijk te achten, om te zoeken naar de nu nog geopende vrijstad Christus Jezus, in wie de dood is verslonden tot overwinning. Mogelijk dat iemand zou kunnen vragen, maar hoe kon Hiskia nu toch over de dood spreken als over een bitterheid die hem zo bitter was? Hij was toch immers een kind van God. Ja, hij was wel een godvruchtige koning. En we hebben gehoord dat hij met zijn ganse hart de Heere aankleefde. Wel nu, moest deze boodschap van de dood dan geen vreugdetijding voor Hiskia geworden zijn? Een tijding waarbij zijn ziel in heilige vervoering is gekomen bij de gedachte dat hij straks de koning der koningen zou zien in zijn alles overtreffende schoonheid? Moest het dan in zijn hart niet gaan zingen? O schoonste plaats, mat gij met ruim snoeren. O heerlijk erf, gij kunt mijn ziel vervoeren. Waar moet deze sombere, donkere zielsgesteldheid nu zo weer zo drukkelijk aan de orde komen? Wel, geliefde, laat ik mogen beginnen met op te merken dat de gedachte aan dood en eeuwigheid vaak een gedachte van angst en verschrikking blijft, ook al is men bij de aanvang of voortgang geen vreemdeling van genade. De dood wordt in de schrift altijd nog een vijand genoemd. En als Gods kinderen aan de dood denken, dan beseffen ze meer dan enig ander de ernst daarvan. Meer dan enig ander beseffen zij ook de ernst van voor een heilig en rechtvaardig God te moeten verschijnen. Ja, ze hebben de heiligheid, de rechtvaardigheid Gods in hun leven leren kennen. Ze weten wat het is, met een bezoedeld kleed en met een bezoedeld hart, niet voor een heilig en rechtvaardig God te kunnen bestaan. En daarbij komt dat het geloof ook zo vaak beneveld kan zijn. En dan kunnen ze die grote doodsoverwinnaar niet zien. U weet, Bunyan vreesde ook eenmaal in de doodsjordaan te moeten omkomen. Denk daarbij aan de vrees van dat bedriegelijke hart en aan de influisteringen van de vorst der duisternis. En het zal u duidelijk zijn dat angst en schrik voor de dood voor een ieder van ons, ook voor Gods kinderen, een hele moeilijke zaak is. Toch moeten wij de angst en de schrik ook van Hiskia nog bij een ander licht bezien. Allereerst was het zo moeilijk voor Hiskia om die boodschap van de dood te aanvaarden, omdat hij nu zou moeten sterven op zo'n jeugdige leeftijd. Men vermoedt namelijk dat Hiskia zo ongeveer 40 jaar oud geweest zal zijn, toen hem de boodschap werd gebracht dat hij sterven moet. Er zijn ook 40-jarigen in ons midden. En nu was het een oud-testamentische gedachte dat vroeg sterven een oordeel was. Lang leven was dan een bewijs van Gods gunst. U vindt deze gedachte terug in het Nieuwe Testament, als van het vijfde gebod gezegd wordt: eert uw vader en uw moeder, opdat het u wel ga en gij lang leeft op de aarde. Dringen wij in die gedachtegang door van het oud-testamentische denken, dan zult u het begrijpen. Dat werd dus eerst het eerste probleem voor Hiskia. En dan het tweede. Toen Hiskia de boodschap van zijn sterven ontving, was Jeruzalems toekomst in gevaar. Immers, Sanherib had met een machtig en groot leger Jeruzalem omsingeld. Heel Juda dreigde in handen van de vijand te vallen. En zie, op dat kritieke moment lag de koning op zijn ziekbed, dat zijn sterfbed dreigde te worden. En dan in de derde plaats, ook Gods belofte stond op het spel. Hiskia immers stamde uit de heilige linie, waaruit dat kind der belofte, namelijk Christus, zou geboren worden. En nu wachtte de belofte nog op de vervulling, dat God hem een zoon schonk in de lijn van de geslachten waaruit de verlosser zou worden geboren. Hiskia had nog geen opvolger en daardoor dreigde de heilige geslachtslinie af te zullen breken. En dan tenslotte, er was nog een geestelijk probleem. En wat was dat dan? Dat kunnen we lezen in onze tekst. Hiskia kreeg bij het gezicht op de dood ook een gezicht op zijn schuld. Zijn zonde zag hij steeds voor ogen zweven. En dit leefde maar steeds in zijn ziel. Ik heb tegen u, ja, u alleen misdreven. U vraagt dan, kan dat? Hij was toch immers een kind van God. En zou deze Hiskia dan nooit iets van de vergevende liefde van God in zijn hart hebben ervaren? O zeker, liefde, ik denk dat hij bij het zien van al die offers die in de tempel gebracht werden, ook wel eens iets heeft gezien van dat grote offer dat eenmaal op Golgotha zou komen. Bij het zien op al dat vergoten bloed heeft hij ook wel eens mogen zien van het bloed der verzoening. En bij het gelovig zien daarvan zal het in zijn hart ook wel hebben opgeklonken, zover het west verwijderd is van het oosten, zover heeft hij om onze ziel te troosten, van mij de schuld en zonde weggedaan. U hebt in uw leven misschien ook wel eens zoiets mogen zingen, en dat u toch later ontdekte nog iets te mis. U kende iets van de zondebedekking, maar u miste nog de zondevergeving. O, hoe liefelijk kunnen de zonden zijn bedekt, als het oog van het geloof een ogenblik mag zien op die verzoenende borg. Het is alsof de last een ogenblik van de schouders valt, als ze dit in het hart gaat zingen. En nu zie ik niemand anders dan Jezus alleen. Rijke tijden van geestelijke zielsgenieting kunnen dan worden gesmaakt. En dat toch later dat pak weer terugkomt. U vraagt zich af, hoe kan dat? Wel, u hebt iets gesmaakt van de zondebedekking. Maar nu gaat het niet alleen om de zondebedekking, maar ook om de zondevergeving. En dat laatste, dat moest Elia Hiskia ook nog leren. Dat miste hij nog. Hij miste de zondevergeving. De vrijspraak in zijn binnenste. En aan dat gemis kwam de Heere hem nu op het ziekbed te ontdekken. Zijn ziel kwam tot aan de poorten van de dood. En toen, ja, toen ontdekte hij die leegte. Toen klonk het in zijn binnenste: mijn ziele, doorziet gij uw lot, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Hiskia kreeg bij het gezicht ook de dood ook een gezicht op zijn schuldrekening die hij voor zijn geloofsbesef nog niet betaald had. En toen keerde hij zijn aangezicht naar de wand. Zijn vroegere bevindingen, zijn vroegere genietingen, ze konden hem toch niet helpen. Zijn vrienden konden hem niet troosten. Ik stel me zo voor, die vrienden hebben zich rond zijn ziekbed geschaard en ze hebben hem herinnerd aan het verleden, o koning. Denk nu toch eens aan wat de Heere in vroegere tijden voor u geweest is. Denk toch eens aan uw ijver voor het huis Gods, aan al uw reformatorische arbeid die gij gedaan hebt. Het paasfeest hebt gij weer in ere hersteld, de tempel die hebt gij gereinigd, maar ach, dat alles kon de koning geen vertroosting geven, nee, er lag een conflict tussen God en zijn ziel, en dat moest tussen hem en de Heere worden opgelost. Daarom keerde hij zijn aangezicht naar de wand, als keerde hij zich ook van de mensen af. Ach, wat kunnen de mensen ons dan geven? Niets. Hier moet de Heere zelf aan te pas komen. En dat heeft Hiskia mogen ervaren. Maar toen de banden van de dood en de angsten van de hel hem benauwden, toen is er wat bijzonders gebeurd. Wel, toen is de Heere, de Almachtige, overgekomen. En wel zo zalig en zielsverkwikkend, dat wij daarvan lezen in onze tekst, zie, in vrede is mij de bitterheid bitter geweest. Dat wil naar zijn grondbetekenis zeggen, zie, tot heil, ja tot eeuwig gewin is mij de bitterheid bitter geweest. Want gij hebt mijn ziel lieflijk omhelst, dat zij in de groeven der vertering niet kwam. Want gij hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. Zo kwam de Heer dus over en heeft hem die vrijbrief, die pardonbrief van schuldverzoening laten lezen. En daarom nodigt die Hiskia ons allemaal ook, als het ware, nog een ogenblik uit om bij zijn ziekbed te blijven, als hij daar verdere mededeling van wil gaan doen. De snaren van zijn ziel waren wel zo strak mogelijk gespannen, maar toen de zielesnaren de juiste toon hadden bereikt, toen begon Gods geest die zielenharp te bespelen. En dan beluisteren wij niet alleen de toon van een heilzame beproeving, maar wij horen ook de toon van een volkomen vergeving. Daar letten we in de tweede plaats op. Over een volkomen vergeving. Want gij hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. Hoe duidelijk blijkt dat uit dat redengevende voegwoordje want, wat de oorzaak genoemd mag worden van Hiskia's zielsverheuging, en wat daardoor ook de oorzaak genoemd moet worden van Hiskia's zielsbenauwdheid. Al het voorafgaande immers wordt hier beheerst door dat ene woordje, want de bitterheid was hem eerst bitter. En de diepe oorzaak daarvan was, zoals wij hoorden, dat zielsconflict, die onverzoende schuld. En toen de Heere dat conflict kwam op te lossen, ja, toen kon Hiskia getuigen, zie, in vrede, dat wil zeggen tot vrede, tot heil, tot mijn eeuwig gewin is mij de bitterheid bitter geweest. Luisteren we nu nog een ogenblik na die zielsbeleving. Hoe is dat gegaan? Hoe is Hiskia nu gekomen tot deze beleving voor zijn ziel? Gij hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. Drie zaken vragen daarbij onze aandacht. Namelijk zonde ontdekking, zonde belijdenis en zonde verzoening. Voordat de zielenharp van koning Hiskia was afgestemd op het stuk van de zondevergeving, leerde hij iets van de ware zondeontdekking. Zijn zonde leerde hij kennen als zonde en zijn schuld als schuld. Heel zijn leven had in dat teken gestaan. Maar vooral toen de boodschap van de dood tot hem kwam, werd deze ontdekking verdiept. Toen vooral zag Hiskia zijn zonde als een dik wolkengordijn waar hij niet doorheen kon blikken. Tot de God van genade en barmhartigheid. Toen vooral zag Hiskia de schittering van het recht van God en moest hij op zijn ziekbed, dat zijn sterfbed dreigde te worden erkennen, o God. Als u mijn ongerechtigheden gadeslaat, ik kan voor u niet bestaan. O Heere, behoud mij, ik verga. Hoe bang kan het dan zijn, geliefde gemeente, als de Heere de zonde ontdekt, als de dood zich aandient en de Heere houdt zich in de openbaring van zijn genade verborgen. Weet u wie er dan het best de tijd heeft om op bezoek te komen? Niemand anders dan de vorst der duisternis. Ik stel mij voor, deze aanklager van de broederen heeft zich bij Hiskia ook niet onbetuigd gelaten. Wat zal hij het die koning hebben ingefluisterd? Nu, koning, waar is nu uw God op wie gij bouwdet en aan wie gij uw zaak vertrouwdet? Wat hebt gij nu aan uw ijver? Wat hebt u nu aan al uw reformatorische arbeid? Wat hebt gij nu aan al uw bevindingen? Nu ligt u daar voor de poorten van de dood. En zie nu eens op dat vuile kleed. Nu moet u sterven. En u kunt niet sterven. Geliefde gemeente, jong en oud, wel. Kent u mogelijk ook iets van deze influisteringen van de vorst der duisternis? Want zijn gedachten, zegt de apostel Paulus ergens, zijn ons niet onbekend. O, wat kan de vorst der duisternis een mens in zijn zielsbenauwdheid vaak bespringen. Maar nu is dit het kenmerk van alle ware ontdekking uit God, dat de Heere zorgt voor zijn eigen werk. En dat de Heere de mens brengt, door hem ontdekt, ook op die plaats. U denkt misschien, wat is dat dan voor een plaats? Is dat dan aan de voeten van de Heere Jezus? Geliefden, ik lees van Job eerst wat anders. Ik lees van Job dat hij zegt, ik zal mijn rechter om genade bidden. Zo brengt de ware zondeontdekking altijd aan de voeten van die God tegen wie wij gezondigd hebben. Alleen langs deze weg zal het conflict tussen God en ons leven worden opgelost. Alleenlijk ken uw ongerechtigheid, zo zegt de profeet, dat u tegen de Heere uw God gezondigd hebt. Zo ligt de weg tot zondevergeving altijd langs de weg van zondebelijdenis. David leerde daar iets van. De tollenaar leerde ook daar iets van. Ja, zelfs de moordenaar aan het kruis mocht dat leren. Hiskia leerde het ook. Hij kidde als een duif, hij piepte als een zwaluw. O Heere, zo riep hij het uit, ik word onderdrukt, wees gij mijn borg. Zo lag het ook in de ziel van Hiskia verklaard dat God een God was die alleen door borgstelling kan redden. Ware zondeontdekking, ware zondebelijdenis brengt dan ook altijd tot een zoeken, tot een vragen naar een borg. Hierin onderscheidt zich juist het algemene en het bijzondere werk van de geest. Het algemene werk van de geest blijft bij de ontdekking van de zonde staan. Bij wat indrukken over dood en eeuwigheid. Schrik in het geweten. Maar het bijzondere werk van de geest drijft uit tot Christus. Al wat mij de Vader geeft, zo lezen wij, zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En nu horen wij die oud-testamentische Hiskia ook een beroep doen op dat borgschap. Alleen in dat borgschap van die grote hoge priester Christus Jezus lag immers ook voor Hiskia de enige weg tot de zondeverzoening. alleen op grond van zijn werk, alleen op grond van zijn offer, afgebeeld door die oud-testamentische offers, zou de Heere Hiskia in gunst, in genade kunnen aanschouwen en al zijn zonden kunnen wegwerpen in een zee van eeuwige vergetelheid. En nu hoor ik Hiskia weer zingen, want gij hebt mijn zonde achter uw rug geworpen. Wel, wat is er dan gebeurd? Toen Hiskia in zijn ziels benauwdheid dreigde om te zullen komen, was die borg ook voor hem tussengetreden. Tussengetreden met de prijs van zijn leven, met de dure prijs van zijn bloed. En als die borg tussentreedt, dan wordt het zondeconflict opgelost. Dan wederstaat hij de aanklager der broederen met zijn goddelijk woord. De Heere schelde u, ja, de Heere schelde u, die Jeruzalem verkiest. Is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt? Doet deze vuile klederen van hem weg, want zie, ik heb zijn ongerechtigheid weggenomen en ik zal hem wisselklederen aandoen. Kunt u het zich nu voorstellen dat Hiskia op zijn zielenharp ook een toon heeft afgestemd die ons spreekt over volkomen vergeving? Zie, tot vrede, tot heil, tot mijn eeuwig gewin is mij de bitterheid bitter geweest, want hij heeft al mijn zonden achter zijn rug geworpen. Achter de rug, dat is de plaats van de verlating. God is weggegaan om de zonde, om er nimmer meer op terug te komen. Hij heeft ze voor altijd verlaten en zal ze ook nooit meer ontmoeten, want hij beweegt zich nooit in een achterwaartse richting. God ziet de zonde nooit meer en ook Hiskia ziet de zonde nooit meer. Toen Hiskia op dat liefdehart van God zag, toen mocht hij daarin lezen: ik zal op u niet meer toornen, nog schelden, zegt de Heere, uw ontfermer. En zo was de stroom van Hiskia's ongerechtigheid in de nog grotere, nog diepere, nog alles overweldigende stroom van Jezus zielenbloed opgenomen, weggevoerd en teniet gedaan. Is het een wonder dat hij daarom zijn zielenvreugde begeert uit te zingen? Hij wilde dat doen in een weg van volkomen zielsbeleving, en daarom letten wij ook in de derde plaats nog op die derde harptoon die ons spreekt van een verlossende liefde. Deze derde harptoon vinden we vertolkt in dat woord: maar gij hebt mijn ziel lieflijk omhelst, dat ze in de groeven der vertering niet kwam. Lezen wij dit tekstwoord in zijn grondbetekenis, dan staat er feitelijk: gij, ja, gij hebt mijn ziel vastgegrepen, mij aan het hart gedrukt. Wat een heerlijke gedachte komt daarin tot ons uit dit gedeelte van onze tekst. Toen Hiskia dus dreigde weg te zinken in de groeven der vertering, greep de Heere hem vast en drukte hem aan zijn liefdehart. Daar zijn wel schriftgeklaarders die deze woorden alleen laten slaan op het tijdelijke. Dan leest men hierin dat Hiskia door de Heere van het graf werd gered, en als gevolg daarvan Hiskia de verzekering zou hebben gegeven dat al zijn zonden waren vergeven. Deze verklaring is wel heel erg oppervlakkig. De Heere geeft immers aan zijn kinderen geen verzekering van de vergeving der zonde door uitredding uit tijdelijke nood. Nee, dat ligt wel wat anders. We hebben daar al iets van gehoord. Maar nu gaf de Heere aan Hiskia een bevestiging, of zo u wilt, een verzekering van de vergeving van zijn zonde door die omhelzing van de liefde, waardoor zijn ziel werd gered van het graf, maar waardoor zijn ziel ook als in het verzoende vaderhart van God werd teruggebracht. Twee aparte weldaden zou ik hier in dit deel van onze tekst willen lezen. De eerste wil ik dan zien als een weldaad liggende op het geestelijke vlak. En op de tweede weldaad als liggende op het natuurlijke vlak. In de eerste plaats lezen we dan: Gij hebt mijn ziel liefelijk omhelst. Wat wil dat nu zeggen? Dat wil zeggen, geliefde gemeente, dat de Heere die verzoende Hiskia weer een plaats kon en wilde geven in zijn liefdehart. De zonde immers bracht scheiding, bracht de breuk tussen de zondaar en dat liefdehart. Maar de zonde is weer verzoend. Ja, dan lost die scheiding zich op, dan wordt die breuk geheeld en kan een heilig en een rechtvaardig God in zijn volle liefde zich ook weer kwijt aan dat zondershart. Dat is een groot geschenk, ja, de rijkste vrucht van verzoenende genade. Dan gaat het hart daar ook naar uit. Het waarlijk Godmissende hart zal nooit en nergens rust kunnen vinden dan alleen wanneer het weer rust mag vinden in het hart van God. En nu zegt Hiskia hier: maar gij hebt mijn ziel liefelijk omhelst, of zo u dat wilt, gij hebt mij aan uw liefdehart gedrukt. Kan het dan groter? Kan het dan nog rijker? Het is een eigenschap van alle echte liefde dat men elkander in het hart gaat lezen. Wel nu, zo deed de Heere als het ware heel zijn liefdehart voor Hiskia open. En wat mocht hij daarin lezen? Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken met koorden van goede tierenheid. Ik stel me voor, toen heeft die Hiskia zijn liefdehart ook open gedaan. En wat mocht de Heere daarin lezen? Nou, dit. Hartelijk zal ik u lief hebben, Heere, mijn sterkte. En dan horen we Hiskia ook in de tekstwoord zingen: maar gij hebt mijn ziel lieflijk omhelst. In de grondtaal staat dat woordje gij met nadruk, dat wil zeggen, Hiskia heeft het uitgeroepen, gij hebt het alleen gedaan. Wat groot is het als we zo in het liefdehart van God mogen lezen, de mededeling, de wegschenking van Gods liefde te mogen ervaren. Dan alleen wordt het hart pas goed gevuld, want al is het dat het hart iets van de zondevergeving en van de zondeverzoening gesmaakt mag hebben. Het waren allemaal weldaden, vloeiende voort uit de persoon van Christus. Maar de weldaad van God te bezitten, God weer tot zijn deel te mogen kennen, dat alleen is tot algemene vervulling der ziel. Dan wordt het eerst pas vreugde in God. Een blijde, een zalige, een zielsvervullende en bevredigende toestand, waarbij wegens de gemeenschapsoefeningen met God de ziel zich zo voldaan voelt. Ja, dan ademt de ziel in God, dan kent ze hem en ziet het zijn eeuwige schoonheid. Ja, toen was het voor Hiskia goed op zijn ziekbed. Toen hij zelfs dacht: het is verloren, toen sprak de Heere: het is behouden. Toen heeft de Heere hem opgevangen en aan zijn liefdeshart gedrukt. Deze geestelijke weldaad moeten wij nu weer niet losdenken van de natuurlijke weldaad. Want we lezen ook in onze tekst: maar gij hebt mijn ziel liefelijk omhelst, dat ze in de groeven van de vertering niet kwam. Die liefelijke omhelzing van God bevrijdde Hiskia dus ook van het graf. En daarmee werden ook die andere problemen opgelost waarvan wij hebben gehoord. Hiskia was nog zo jong, de vijand lag nog rondom de stad, Jeruzalems toekomst was in gevaar en de belofte van God stond op het spel. En zou Hiskia dan toch moeten sterven? Ja, het leven van Hiskia was als een kaars die dreigde uit te gaan. De doodslucht waaide door de koninklijke gewelven en dreigde deze kaars uit te blussen. Maar wat heeft de Heere toen gedaan? De Heere omhelsde de ziel van Hiskia en heeft ook zijn beide liefde handen rondom die kaars gehouden, zodat de dood hem geen verderving bracht. Nee, Hiskia mocht nog niet sterven, want ziet, daar treedt de profeet Hiskia, de profeet Jesaja, andermaal de ziekenkamer van de koning binnen. Deze zou hem nogmaals Gods woord laten horen. En wat was toen Jesaja's boodschap? Zie, zo spreekt de Heer, ik zal u gezond maken. Aan de derde dag zult gij opgaan in het huis van de Heere, en ik zal 15 jaren tot uw dagen toedoen. Nog 15 jaren zou Hiskia dus in het land der vreemdelingschap moeten verkeren. Men vraagt wel eens, moet dat voor Hiskia geen benauwende tijd en gedachte geweest zijn, om zo precies de tijd van de dood te weten? Maar geliefde, we hebben gehoord dat daar in het leven van Hiskia iets was gebeurd. En geen leed kon dat ooit meer uit zijn geheugen wissen. Daar was uitzicht gekomen in zijn leven over dood en over graf. En nu zien wij hem in de derde dag in gedachten gaan naar het huis van de Heere. En als hij dan de voorhoven van het huis van de Heere is binnengetreden, ik denk, toen is het in zijn hart gaan zingen, wat wij ook zullen gaan doen. Ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan om daar met lof uw grote naam te danken. Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken, elk heft met mij de lof des Heren aan. Maar daar hoort dan ook bij, gij hebt, o Heer, in het dodelijkst tijdsgewricht mijn ziel gered. Mijn tranen willen drogen, mijn voet geschraagd. Dies zal ik voor Gods ogen steeds wandelen in het vrolijk levenslicht. Amen.